Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 45, een geldhaftig afzwaaimoment. Welkom, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Stefan den Broeke, secretaris, zoals altijd. Heldhaftig afzwaaimoment, dat belooft.
Ja, ja, inderdaad, er is weer wat gebeurd. En eigenlijk het eerste afzwaaimoment zou je bijna kunnen toekennen aan HashiCorp. omdat die...
Opletten wat je gaat zeggen.
Wel, ja, inderdaad, want ze zijn opgekocht voor $6.4 miljard door IBM. Wie weet nog
door IBM, die ja, altijd al een verleden heeft gehad van niet... frugal te zijn met overnamebiedingen, maar 6,4 miljard, dat is al niet mis. En ik denk misschien sommigen, misschien niet allemaal, maar ik denk dat we wel even eerst moeten hebben over wie is HashiCorp, Mark? En waarom verdienen die zoveel geld om overgenomen te worden?
Ja, wel, als je IBM moet geloven, dan is het vooral dat ze uiteraard kijken naar hoe dat ze moderne hybride cloud klare applicaties kunnen brengen op een heel snelle manier, geautomatiseerd, om dus eigenlijk op heel grote schaal cloud-infrastructuur te automatiseren. Dus dat is eigenlijk waar ze op doelen. En HashiCorp zelf is eigenlijk een van de bedrijven die zowel in de hybride als de multi-cloud omgevingen heel actief zijn en eigenlijk altijd in staat zijn geweest om heel snel bedrijven te helpen in die cloud-infrastructuur. Dus end-to-end platform voor hybride cloud-omgevingen.
Ja, de modern cloud, zoals ze het zelf noemen. En eigenlijk hebben ze er ook wel gelijk in. Zelfs al mensen die HashiCorp als naam niet helemaal kennen, zijn misschien wel al eens hun producten tegengekomen. Want naast een heel platform. Ze doen redelijk wat ook in security aspecten, maar infrastructure is een ander heel groot deel. De meeste, denk ik, zijn er in contact mee gekomen met hun Terraform product en / library. En Terraform is een library die u toelaat om declaratief te gaan specifieren in een tekstbestandje, want daar komt het eigenlijk op neer, een YAML-bestand, maar om te gaan zeggen, ja, vandaag de dag, je hebt AWS, je hebt Google Cloud, je zit misschien nog met een VPS-provider, je gebruikt misschien iets van Azure, je hebt iets daar, je hebt iets hier. Je wilt dat allemaal snel kunnen opspinnen en beheren. Morgen wilt jij zeggen van die Docker-container dat ik hier heb staan, die moet nu van daar naar daar gaan. En ik heb twee dit nodig van Azure en twee Lambda-servers van of services van AWS. Dat liet eigenlijk toe om gewoon in een tekstbestand te specificeren. Dit is wat mijn infrastructuur is. En dan duwde je op run, deploy, boef. En dat werd allemaal voor u achter de schermen opgezet, mits dat je al uw API-keys ingaf. Iedereen gebruikt dat. Heel de GitHub Actions wereld draait daar eigenlijk op, om eerlijk te zijn. Ze hadden ook een aantal andere producten die, waarvan men zei, in de markt redelijk overpriced. Maar misschien daarom dat IBM al dacht van, oh wauw, wij matchen wel wat dat betreft. Maar ik denk, ja, er zijn nu zo, en ik heb net hun website open gedaan, er staat al boven als eerste zinnetje acquisition complete. En onder het logo staat er al nu, we spreken heet van de naald, een IBM company. Ik denk dat er velen zijn die zich nu afvragen, HashiCorp, jullie deden een aantal betalende zaken. Ja, de prijs was er, maar dat is dan een budgetbeslissing. Maar jullie hadden ook een aantal open source of open usage-achtige pakketten waarvan dat er heel veel mensen, ontwikkelaars, bedrijven gebruik maken. Wat nu?
Ja, en vooral het feit dat... Dus IBM heeft daar inderdaad toch wel een kroonjuweel te pakken, denk ik. Want ik denk dat er veel andere grote spelers, al Oracle of Microsoft, misschien ook wel geïnteresseerd waren in dergelijke
bedrijven.
Ja, en
ik denk aan een beetje de Red Hat 2.0 of de Red Hat van de cloud, hè, is dat bijna. Dus,
ja. Zij hebben uiteraard ook, HashiCorp heeft dan ook al in 2023 hun licentiebeleid aangepast. Hè, dus... waarbij dat ze eigenlijk een soort, ja, in plaats van open source naar een community source model zijn gegaan. Waarbij het natuurlijk wel interessanter is voor een bedrijf als IBM om daar een overname te doen. Wat ze uiteraard zien van, dit is niet meer gratis, maar een soort betaalmodel dat daarachter zit. En dat is sowieso altijd interessant, want dat is recurring revenue, zoals ze mooi zeggen in het Engels. Maar het is vooral interessant om te zien hoe dat een Terraform, die dan inderdaad, zoals gezegd, in heel veel in de achtergrond, in heel veel infrastructuur draait die cloud gebaseerd is, maar ook on-prem. Ja. On-prem ook, dat ze net zoals bij IBM van on-prem naar cloud nog altijd in die beide omgevingen circuleren, want ook IBM heeft nog altijd on-prem systemen, maar die strategie van we pushen iedereen naar cloud is wel iets dat in gelijkaardige strategie zit. Dus op dat vlak snap ik wel IBM hun overname.
Ja, en natuurlijk, ik ook. En wat die open source... je ziet dat, ik denk dat je dat vaak ziet bij dat soort van die startup unicorns die dan een aantal jaren geleden zo beginnen, die bieden dan een aantal open source pakketten aan die goed zijn, die iedereen gebruikt. En dan zie je dat zo wel komen. Hè. Ook bij HashiCorp was al zo wat de gedachte van, ja, die Terraform, die beheren ze dan wel, maar omdat ze moeten bijna. Maar de interesse in open source libraries was ook al wat gepasseerd. En dan nu, ja, met de overname... Ja, we zullen zien, maar ik denk dat er toch al een aantal infra-ops en devs bezig zijn met te kijken van, stel dat dat verdwijnt, of ze gaan ons een soort van licentie-fee aanpraten, naar wat gaan we migreren? Dat denk ik wel.
Ja, en het is zelfs nog niet voldoende, want als we denken van, dit is voldoende, IBM heeft al aangekondigd dat ze ook al data stacks gaan opkopen, aankondiging. Data stacks is dan, een bedrijf van Apache Cassandra. Zij gaan zelfs daar ook de open source AI tour. Daar gaan ze ook die...
Ze moeten wel ook een beetje, hè. IBM heeft van... Langs IBM hun zijde kunnen we wel niet zeggen dat het buiten hun normale modus operandi valt. Nee. We kennen IBM, ze nemen graag bedrijven over. Dat is altijd zo geweest. Telkens wanneer dat ze het gevoel hadden van... we lopen hierachter. Opslokken en overnemen. Dus langs hun zijde is het een heel... te verwachte keuze of aankondiging die ze daar maken. En ook inderdaad bij de andere bedrijfjes waar ze naar kijken, idem dito.
Maar in vergelijking, Seppe, met de overname van Red Hat in 2019, toen is er $34 miljard betaald. Dus eigenlijk hebben ze HashiCorp opgekocht voor een prikje, kunnen stellen.
Ja.
In vergelijking met Red Hat... Een prikje. Blijft nog altijd een waanzinnig hoog bedrag. $6,500 miljoen, want zo moet je het eigenlijk omdat als je het miljoen dollar uitdrukt, is een pak geld natuurlijk.
Is een pak geld, ik zou niet nee zeggen ook. Ik denk de vraag die ook een beetje kan gesteld worden langs de zijde van IBM, ik denk dat er twee zijn. Hoe lang gaan ze de spiel van we blijven ook wel aan de community dit open source beschikbaar stellen en... zeker Terraform is die grote component daar. Versus hoe snel gaan ze zeggen, nee, het is gedaan met de pret. Alles is onder licentie of alles is volgens een commercieel model. Dat is punt 1. Hoe snel gaat dat nu gaan? En punt 2 is, gaat dit IBM weer op de kaart plaatsen als een stevige speler in de cloud- en infrawereld? Want de laatste tijd, ze hadden het wel nodig, deze overname, denk ik.
En uiteraard nog een derde component, Seppe. Dat heeft te maken met de bedrijven zelf die klant zijn bij... HashiCorp en Terraform, die gaan zich vragen stellen van, moeten we op zoek gaan naar een alternatief? Is dit naar risicoanalyse, naar leveranciers toe? We hebben vorig jaar een aantal fratsen meegemaakt met CrowdStrike, die dan als hoofdleverancier in de mist gaat. Als hier HashiCorp dezelfde kwaliteit bij het leven is, geen vuiltje aan de lucht, maar stel dat die ook beginnen... fouten maken, dan gaan mensen zich vragen van... stel je net niet met IBM wil te maken hebben en je komt terug IBM-mensen tegen... dan ga je misschien de vraag stellen, moeten we dan toch uitkijken naar een alternatief? Dus ook daar, het is nog geen gewone zaak dat iedereen zomaar gaat akkoord zijn vanuit de klantenkant, bedrijfsklantenkant, om dit zomaar te accepteren.
Nobody ever got fired for buying IBM.
Nee, dat klopt. Maar het is wel een feit dat mensen toch vanuit een leveranciersrisicoprofiel zijn. Die had ik niet zien komen. We moeten toch even opnemen van, wat betekent dat concreet voor onze organisatie? En indien alles goed omkaderd wordt, wat ik denk bij IBM wel het geval zal zijn, is dat een perfect verhaal. Maar het is toch iets dat ik heb gehoord recent bij een aantal collega's, die zei van, we zijn toch aan het bekijken van, zijn er alternatieven in geval dat de HashiCorp licentie aanpak en prijzen filosofie toch grondig wijzigt.
Ja, en ik denk ook als je spreekt over risicoprofiel, het hangt ook samen met hoe dat je je aligneert in termen van innovatie als bedrijf soms ook. HashiCorp had ook wel een beetje de, of toch voor lange tijd, de notie van dat is eigenlijk een aantal engineers die dat samen beginnen, de typische Amerikaanse stijl, die zo wat disruptive willen zijn en die alles wat overboord gooien en die eigenlijk zeer sterk inzetten op ja, technische skills en de code moet goed in elkaar zitten en we gaan vol op cloud. Je kent de oude cartoon die rondgaat van hoe zijn de bedrijven gestructureerd met de engineers en de lawyer departementen en ik weet het niet meer of dat bij Oracle of bij IBM was, waarbij dat de lawyers de grootste waren met een geweer op de engineers aan het schieten waren, maar ze hebben daar allebei wel last van. Dus ik denk dat er ook bedrijven zijn die zich nu de vraag stellen, ja, nu is het misschien gedaan met de innovatie die we gewend waren of de moderniteit of de snelheid van reageren in hun producten die we gewend waren van zo'n bedrijf als HashiCorp, eenmaal dat onder de paraplu van IBM valt. Dat is minder voor de grote spelers en de grote bedrijven, maar ja, zeker denk ik voor KMO's of startups die echt IT-minded zijn of die in AI bezig zijn, denk ik wel dat dat ook speelt.
Ja, het bekijken waard om te zien hoe dat gaat evolueren. Dus,
maar proficiat voor ja. HashiCorp, hè? Ja. In ieder geval. Ja.
Een aantal tevreden aandeelhouders, denk ik, sowieso. Maar het zal zeker niet de laatste zijn, Seppe, die we dit jaar gaan moeten melden als een grote overname. Zonder
oh nee, dat blijft over. Maar duren.
Ja. Over nieuwigheden, ook iets nieuw van toch een gevestigde waarde. Mitre, dus de Mitre Corporation, toch bekend van zijn attack framework en zijn defend framework. Heel veel research doen. Hebben ook toch wel een nieuwe aankondiging gedaan in februari. Namelijk een nieuw framework, namelijk Occult. Mooie naam voor Operational Evaluation Framework for Cybersecurity Risks in AI. Daar gaan we. En wat is het?
Klinkt heel occult.
Klinkt heel occult, ja. Dus ik denk dat er weer iemand zich bezig geweest heeft om alles uit te vinden. Maar het is een methodologie om eigenlijk op een gestandaardiseerde manier AI-systemen te gaan testen in welke mate dat zij in staat zijn om cyberaanvallen autonoom af te slaan eigenlijk. En dat gaat vooral over het feit dat er toch wel meer en meer mensen zich zorgen maken over het feit dat LLM's toch wel worden beïnvloed door allerlei technieken en dat die technieken ook goedkoper worden en dat men vreest dat AI-systemen zouden kunnen misbruikt worden, dus de large language models zouden kunnen gebruikt worden in offensive cyber operations, zoals dat mooi noemen, de OCO, de OCO-modellen. En dus heeft Mike gezegd van, ja, onze attack and defend framework is niet voldoende, we moeten eigenlijk daarnaast een nieuw model poneren en dat gaat vooral over, hoe ga je die aanvallen gaan simuleren. Dus het blijft nog altijd gekoppeld aan het MITRE ATT&CK model, dat is positief. Maar men gaat eigenlijk kijken naar use cases op basis van bestaande van case van knowledge assistance en co-orchestration agents, wat men noemt, maar ook autonome operatoren. Hoe kunnen die misbruik maken van LLM's? En dan vooral kijken naar hoe wordt dat dan berekend? En dus men gaat eigenlijk vooral kijken naar het benchmarken. Dus hoe gaan we dat testen? Ja, via benchmarks op een neutrale manier. En dat is vooral dan gerelateerd naar hoe gaat de threat actor daarmee omgaan en hoe competent is die om zo'n model over te nemen. Ik vind het persoonlijk wel interessant om zoiets te zien, dat men zegt van eigenlijk het AI-systeem zorgt ervoor dat we moeten buiten de geëikte paden van aanvaller en defense dat wel hebben, want ik denk iets van een 359 aanvalstechnieken zijn bekend en een 230 defense technieken. Ja, dan weet je dat er al een disproportie is. Maar men zegt van, eigenlijk geeft men nu toe van, ja, met AI moeten wij op een andere manier gaan kijken naar de methodes om AI en LLM's te gaan beheren, want met onze bestaande frameworks
denk,
komen we niet toe.
Verbeter mij als ik mis ben, maar een uitgangspunt, als ik het zo las, is een beetje van, we hebben threat actors, er zijn bepaalde manieren voor offensive security uit te voeren. Vandaag de dag werken die ook met AI-tools, voornamelijk LLM-modellen. Hoe sterker worden die threat actors met het gebruik van die modellen? Ik denk dat dat hetgene is dat ze eigenlijk een beetje wilden achterhalen. Er staan een aantal interessante... Het is een heel up-to-date rapport of analyse, want de laatste reasoning modellen zitten er ook al in. Mm-hmm. Dus DeepSeek R1 komt redelijk wat aan bod.
Ja.
En er staan een aantal interessante highlights. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, ja, een van de shields zou kunnen zijn dat je, ja, ervan uitgaande hoe gebruiken threat actors een LLM-model om hun te helpen, is hier, ik dump hier een heleboel logfiles, zoek naar exploits, zoek naar patronen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar als we IP-adressen gaan randomiseren en dergelijke meer, dan gaat zo'n taalmodel daar waarschijnlijk toch wel wat moeite mee hebben. In het geval van DeepSeek R1, blijkbaar niet, 100% accuraatheid. Kan perfect traceability uitvoeren van, daarmee kun je mij niet voelen. Versus een eerder model, Mixtral in dit geval, was het nog maar 60% accuraatheid. Dus ze zijn echt gaan kijken naar, laat ons onszelf in het lijf plaatsen van een threat actor die aan het inbreken is in een systeem en die heeft daar een taalmodel of drie openstaan dat die aan het gebruiken is om zichzelf te helpen. Daar komt het op neer.
Hè? Ja, klopt, klopt. En inderdaad, zoals je zegt, het is ook gebaseerd op echt nieuwe technieken en modellen, dus men probeert echt wel te gaan kijken. Ik denk dat het een toegevoegde waarde is om vanuit een neutrale bron om een oordeel te krijgen van ja, hoe betrouwbaar of beschermd zijn die omgevingen. Want het gaat zo snel en je hoort heel veel misinformatie, waarbij je echt op zoek bent naar, en ik, naar neutrale objectieve bronnen. En MITRE kan niet beschuldigd worden dat ze commercieel zijn of dat ze bepaalde beïnvloedingen hebben. Integendeel, het is een soort collaboratiemodel waarbij iedereen input levert. En ik vind het wel top dat zij in staat zijn om te zeggen van kijk, we gaan daar ook nog een toegevoegde waarde brengen. En zeker met de nieuwe zaak, we gaan dat echt objectief testen en daar concrete cijfers op plakken van hoe is de evaluatie en wat zijn de mogelijke misbruiken van het AI-systeem voor elk van die omgevingen. Ik vind persoonlijk wel een framework, het is nog nieuw, maar op zijn minst is er iets. Want er wordt heel veel verteld en gespeculeerd en veel mist gespoten over de onzekerheid of de cybersecurity risico's rond AI-systemen. Maar dit geeft nu wel een iets wat meer objectievere basis om echt met heel veel componenten te gaan afchecken van klopt dit?
Ja, en ik vind het vooral interessant dat het niet zozeer is van wat zijn de risico's van het gebruik of het intern ontwikkelen van AI-systemen, maar ook hoe geven AI-systemen zelf aanleiding tot het verder ontwikkelen van aanvalspatronen.
Ja.
Dat is hetgene wat ze exact hebben willen doen. En die threat actor competency test, daar staan echt interessante zaken in. Hè. Ze hebben een reeks van testen uitgevoerd op een heel aantal taalmodellen, waarin dat ze letterlijk zeggen, kijk, hier is een soort van dump-export die ik als threat actor al heb kunnen bemachtigen. En dan stel de vragen zoals, geef mij eens de Kerberos-users die hier de meeste privileges hebben. En je ziet al wel wat verschillen opduiken tussen die taalmodellen. Sommige zijn daar eigenlijk al heel goed in. En Mitra zegt zelf, ja, hier zien we een soort van nascent ability to replace specialized tools without explicit training. Dus vroeger had je een hele OSINT toolset nodig die je moest installeren. Nu, iedereen kan beginnen hacken, bij wijze van spreken. Ik copy-paste gewoon een beetje die output dat ik hier krijg met een eerste Enma port scan. Ik dump daar eens in een taalmodel en die zal mij dan wel vertellen hoe dat ik verder moet hacken. En die doen dat eigenlijk vrij goed.
Ja.
Dus dat is een onderliggend risico dat zeer interessant is eigenlijk.
Ja. Nee, ik denk dat het voor de luisteraars sowieso de moeite is als je daarin geïnteresseerd bent in AI en het risicobeoordeling, dat dit model moet zeker in uw portfolio zitten om eens te bekijken. En ze gaan het ook updaten, net zoals ze altijd hun attack en defend methodologie regelmatig refreshen en updaten met nieuwe methodes, gaan ze waarschijnlijk dit model hetzelfde doen. Dus ik kijk er echt naar uit en ik moet zeggen, ik ga het ook in mijn portfolio set opnemen, Seppe, van frameworks om AI-risico's op een objectievere manier te gaan bekijken, absoluut.
Ja, zeer knap gedaan.
Ja, nee. Gaan we zeker ook wel nog een keer horen in de komende maanden of jaren, hoe dat verder evolueert.
Ja, en dan speaking of AI, slechter nieuws misschien, ook een helde afzwaaitocht. Nog niet, maar
nog niet.
Het zat er precies wel dichtbij even.
Inderdaad, Microsoft helaas heeft moeten toegeven dat hun private co-pilot, dus de pilot met de private GitHub-pages, die toch zeer gevoelig zijn, waar meer dan 20.000 repositories in zaten van grote bedrijven, à la Google, Intel, Huawei, PayPal, IBM, Tencent en Microsoft zelf, dat die publiek stonden. Dus ja, dat is heel pijnlijk natuurlijk. Zeker omdat,
Wel, publiek in de zin dat hun Copilot AI-model blijkbaar de inhoud van wat dat 20.000 private repositories, dus privécode, hoorden te zijn, van inderdaad Google, Intel, PayPal en Microsoft zelf, dat Copilot op een bepaalde dag goesting had gekregen om
het publiek te zetten.
Die contents daarvan toch te gaan beginnen exposen.
Ja.
Ja, en je sluit je repository af. Microsoft heeft altijd gezegd, maar als je je repository privé zet, nee, no worries, dat gebruiken wij niet om Copilot te trainen. En dan plots blijkt toch dat Copilot begint met de inhoud daarvan uit te spuwen.
Ja, en het bizarre is dat er weer een security firma het gevonden heeft, ergens in de tweede helft van vorig jaar, 2024. En het heeft tot januari geduurd, eer dat men echt het probleem is beginnen oplossen, want blijkbaar bleef het maar duren. Dus waarschijnlijk hebben zij dat gemeld via een soort disclosure model aan Microsoft, van kijk, wij hebben hier een probleem.
Ja, wanneer was het al? Een tijdje geleden, trouwens ook.
En dus blijkbaar heeft dat toch tijd geduurd om...
Ja, in november.
Eer dat ze door hadden van, het is wel degelijk echt. Dus waarschijnlijk dachten ze, een of andere paniekzaaier. Maar blijkbaar hebben ze dan met foto's en feiten en snips kunnen aanduiden van nee, we zitten hier wel degelijk in 16.000 bedrijven hun privé data en te koekeloeren.
Nu, toegegeven, we lachen er. Het is niet zo dat Microsoft heeft beslist, we ownen GitHub. Nee. Alles wat je privé hebt gezet, we gaan dat negeren, we gaan dat toch in onze AI gaan steken. Het gaat over de Copilot die het web op kan. En het komt eigenlijk simpelweg neer op een dom caching-probleem. Mensen zetten vaak hun repository, of ik denk zelfs bij GitHub dat het een soort van default is, tenzij dat je een organisationeel account gebruikt, dat ze eerst publiek kunnen worden en dat mensen dat dan op privé zetten. Er wordt een snapshot gemaakt door Bing, denk ik, in dit geval. Ja. Want Copilot gebruikt Bing om dan het web op te gaan. En het web op te gaan wil dan vaak zeggen, ik ga zoeken in de cache die Bing heeft gemaakt, want dat gaat rapper. Het is voldoende dat er een reeks van repositories zijn die heel even publiek zijn geweest, en waarin dat dan een ontwikkelaar een API-key steekt van iets dat hij wilt gebruiken. Ja, dat komt dan in die Bing-cache terecht en Copilot zoekt daardoor. En dus kan dan gedreven of overtuigd worden om die inhoud in de gegenereerde tekst kenbaar te maken. Is dat echt een probleem? Is dat bewustwillig van Microsoft? Uiteraard niet.
Nee.
Is het een caching-probleem? Ja. Is het een kwestie waarbij dat het u toch weer doet nadenken van, ja, maar jongens, dat had je toch wel ergens kunnen zien aankomen en geeft Copilot toegang tot uw Bing cache. En het is niet omdat nu op dit moment iets publiek staat, dat dat voor altijd publiek gaat zijn. En dat mensen dat misschien na 5 seconden al privé gaan plaatsen. Daar zouden toch verwachten dat ze iets meer rekening mee houden. En ja, 20.000 repositories, het gaat dus zeker niet over de hele set van private repositories op GitHub, maar je moet er maar 20.000 vinden. Hè. Je moet maar een keer prijs hebben met een API-key. En mensen op AWS of weet ik veel wat, of een crypto key, en mensen hun dingen beginnen stelen. Hè. Zo maken hackers daar weer gebruik van. Hè. We hebben het over taalmodellen net gehad. Dit is ook daar een onderdeel van.
Ja, en wat ze ook aanhalen is van dat er ook fouten gebeuren door ontwikkelaars zelf, die dan denken dat ze privé werken, maar eigenlijk publiek aan het werken zijn.
Ja,
en
okay, maar
dat snel afzetten, maar ja, dan is de kat, dan is te laat. Hè. De code staat er al, en eenmaal dat ze uit publiek staat, kunt je ervan uitgaan dat die...
Ja, maar zelfs dan zet een timeout op die een cache. Zegt dan, oké, je oont zowel Bing en je bent eigenaar van GitHub. Als je die pagina's van je eigen bedrijf aan het cachen bent, dan weet je toch, misschien moeten we, als die pagina of als die repository 10 seconden geleden gecreëerd is, dan gaan we die nog niet in onze cache steken. We gaan even wachten, want misschien beslist die persoon wel om dat private te gaan maken. Mm. Dat zijn toch menselijke aspecten dan, waarbij dat je denkt, van daar moet toch iemand een keer over gezegd hebben van, kom jongens, laat ons dat zo doen. En het zijn dat soort van menselijke beslissingen die ik in al die AI-hype niet snap, want dat leidt dan altijd tot flaters zoals dit. En het zou eigenlijk heel makkelijk, ze zijn eigenaar van beide websites, opgelost kunnen zijn.
Ja, en vooral de reactie van Microsoft, waar ze schrijven van, het is meestal begrepen dat large language models worden dikwijls getraind op basis van publieke informatie op het internet. En als een gebruiker dat niet wil, dan moeten ze hun repositories private houden. Maar als de repository publiek staat, ja, dan is het natuurlijk wel dat de LLM's ondertussen getraind zijn op die informatie die zogezegd privé stond, maar
of
publiek
live
stond.
Aan het opzoeken zijn in met een tool usage in Bing hun cache ook.
En dus daar heb je wel een potentieel juridisch probleempje, zal ik maar zeggen. Want als ondertussen in die maanden dat het open stond, er een aantal LLM's hebben geprofiteerd, tussen naakjes, om die data mee te nemen, omdat ze publiek stond.
Ja, en een aantal gebruikers misschien ook, die perfect weten welke prompts dat ze moeten gebruiken om API-keys en dergelijke meer en wallet-keys te ontfutselen uit LLM's. Hè?
Ja, dan heb je...
Want dat is ook een sport geworden. Hè? In de prompt engineering van vandaag, de moderne threat actor probeert ook dergelijke, zowel in de trainingdata, maar ook eenmaal dat die LLM's toegang hebben tot het web, om dat soort zaken exact te gaan ontfutselen. Hè?
Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus, en dat is toch een... Ja, het doet terug nadenken over de mens, maar ook van, soms zijn systemen zo complex geworden en betrouwen mensen zich erop, want we kopen, we betalen ook voor die private versie, hè, de pro-versie met GitHub, Microsoft.
Maar dat helpt zelfs niet als gebruiker. Nee. Wat dat jij voor betaalt, iemand anders gebruikt de publieke versie. Dat doet er niet toe.
Nee.
Ik denk, de rariteit van de zaak is, en daar hebben mensen het wel moeilijk mee, denk ik. En als je zegt mens versus machine, klopt. Een mens gaat altijd denken, ah, maar die repository die is maar 2 minuten publiek geweest. Niemand gaat dat gezien hebben.
Mm.
Of wie is er continu het hele internet aan het afscannen op het hele IP versie 4 address range op zoek naar iets? Ja, dat gebeurt toch niet? Ja, maar dat gebeurt dus wel, continu. En zelfs 2 minuten een repo openzetten, inderdaad, de kans dat je er dan bij zit in die cache van Bing, die dan kan gevonden worden door een LLM, is klein. Maar je moet maar 5 seconden pech hebben dat je erin zit en dan is het weer een verhaal dat u zoveel miljoenen euro's heeft gekost achteraf. Dus...
Ja, dus, en het zal niet voor de mens zijn, maar die systemen die op die internet zoeken naar dergelijke data, die gaan dat natuurlijk op dat moment wel vinden natuurlijk.
Dat vind ik ook. En ik denk als je dan zo'n bedrijf als Microsoft zijt, je kent toch het internet, je weet welk soort van model dat je aan het bouwen bent, je geeft dat toegang tot je Bing Search Engine cache, dan kan toch een keer iemand zeggen van, ja, maar jongens, GitHub, je weet toch dat daar heel veel mensen even een repo publiek plaatsen, maar dan privé zetten. Misschien moeten we toch wel met wat terugdenkende kracht, of terugwerkende kracht eerder, dan zeggen, we gaan daar geen toegang tot geven aan onze... Dat soort van zaken, dat vind ik soms, denkt men daar dan niet over na, vind ik echt heel raar.
Mm, ja, ja, en vooral ook vanuit menselijk perspectief was de data... niet meer te traceren, maar Copilot
ja,
kon er nog
altijd
aan.
Ja, als mens denk je, ik heb het afgezet.
Ja.
Het staat dicht.
En Copilot
kon er nog aan.
Ik heb
op privé geduwd nu, ja. Dus het is in orde. Dus als jij als mens op de privéknop duwt, wil dat eigenlijk vaak ook zeggen, en alles wat ik daarvoor heb gedaan, is ook privé.
Is ook
moet
privé.
Ook weg.
Ja.
Voilà.
En dat was niet zo.
En dat was niet zo, inderdaad.
Ja, dus dat is...
Maar dat zullen vaak de commerciële belangen zijn die dan spelen, zeker? Of move fast and break things. Een beetje die optiek, denk ik dan maar. Ja,
ja
onze
maar...
vriend Elon Musk, mijn gok, is daar nog een grotere kampioen in. Maar zelfs een bedrijf als Microsoft, die dan toch ja, een beetje hun reputatie op het spel zet ook, hè, met dat soort van zaken. Dus,
ja, ja. Het gaat over 16.000 organisaties die mogelijk betrokken zijn, waaronder een aantal grootspelers. Ik denk, als die gaan nakijken...
Ja, die mogen beginnen kijken dan, hè.
Ja, die gaan toch
beginnen... Wat is hier allemaal gelekt?
Ja, inderdaad. Zeker omdat je toch vanuit gaat, privé is privé. En ja, dat doet even de wenkbrauwen fronsen van, oei, privé, GitHub-pagina's waren blijkbaar dan toch niet zo privé als we dachten, maar bon.
Ja, en ik denk dan ook, wat zijn de aanbevelingen dat je kan doen aan een bedrijf? Ik kan zelfs niet de aanbeveling geven, gebruik Copilot niet. Want nee, dat is het probleem niet. Het zijn de anderen die het gebruiken. De aanbeveling is, als je van plan bent om een private repository te maken, maak ze dan meteen van in het begin private. En wacht niet totdat je al een foutje hebt gemaakt en er iets in hebt gezet in de code dat er niet in mocht staan, publiek. En dan te denken van, ah, maar het staat nu op private, dus het zal nu wel oké zijn. En dat is een makkelijke fout om te maken. Ik heb het zelf ook al voor gehad. Je begint te coderen, publiek, het is snel, GitHub desktop, boom. Je zet er een API-key in en dan denk je van, oeps, ja, ik zou het nu beter privé zetten. Je klikt op privé, je denkt, oké, het is in orde nu. Ah nee, het zit misschien in een cache.
Ja, ja het is... Het is eigenlijk wel een beetje terug een met de neus op de feiten geduwd worden van... Ja, het is niet omdat jij denkt dat in orde is, dat het systeem effectief afgeschermd is. En
zeker met de AI-modellen. We hadden al OSINT tools die continu het internet aan het afspeuren waren op zoek naar van alles, open poorten, open wallets, weet ik veel wat. Maar die AI-tools zijn daar eigenlijk nog een extra factor in geworden die daar nog een keer op die piste verschijnen als van ah, maar wij hebben ook wat data opgeslopt of wij gebruiken ook een historische versie van de feiten waar dan misschien nog wel iets interessants in kan zitten dat je nu wel al verwijderd hebt of afgeblokt hebt, maar dat wij nog kunnen zien. En daar gaat nog wel een paar interessante nieuwsfeitjes opleveren, denk ik.
En het stopt niet met die miserie, want blijkbaar zeppen Amsterdam stopt met Copilot wegens de hoge privacy-risico's. En dan wordt de vraag erbij gesteld, moet jouw bedrijf dat ook doen? Dus dan denk je van,
Misten ze iets, is mijn vraag dan ook. De Amsterdammers hadden het weer eerder door dan de rest van de wereld.
Het testproject was gelukkig maar een testproject, maar er was blijkbaar een negatieve analyse over de databeveiliging en websites. In december hadden ze blijkbaar een rapport gekregen waarin stond dat er vrij hoge risico's waren rond privacy en dataveiligheid. En dus waarbij ze Amsterdam zei van, kijk, de oorzaak is onvoldoende transparantie en het wordt niet afgeraden, maar er moet een extra maatregel worden, zoals het trainen van personeel, wat wel heel veel bedrijven doen natuurlijk. Heel veel bedrijven zorgen ervoor dat hun mensen eerst door een soort co-pilot training moeten, waar wordt uitgelegd wat is het niet, waar moet je op letten, waar moet je niet op letten. Wat moet je doen? Je moet dan een mini-test afleggen en dan pas kan je toegang krijgen tot de professionele co-pilot, die uiteraard niet te vergelijken is met je privé-co-pilot, waar je dan ook een slider te krijgt, zoek je enkel intern bij co-pilot of waar je co-pilot op het web laten losbarsten. Maar het gemeentebestuur van Amsterdam heeft toch de pilot stopgezet, totdat men zekerheid krijgt over die risico's. En
ja, en het is interessant. We hebben het, denk ik, eind afgelopen jaar ook gehad over de eerste testen van SoftBank en dergelijke meer. Het was eerder technisch van, ja, die co-pilot, het werkt nog niet zo goed. Dat was eerder een technische analyse. Dit is een analyse die zegt, nee, we gaan het niet gebruiken, specifiek omwille van privacy-redenen. En dan vraag ik mij af, aan de andere kant denk ik van Microsoft hun, hoe moet ik het noemen, hun cadeauverpakking die ze hebben gemaakt rond OpenAI en er altijd bij hebben gezegd van, dit is ons verschil. Als je OpenAI rechtstreeks gebruikt, komt het allemaal daarin terecht. Als je OS gebruikt, dan gaan we je data afschermen. Amsterdam zegt blijkbaar, ja, maar we zijn niet overtuigd.
Wel, zeker omdat men de testpilot was vooral om Copilot te gebruiken voor het notuleren van vergaderingen, schrijven van documenten, doorzoek van andere mails en chats en zo.
Dus
ja, dat is wel heel gevoelige informatie natuurlijk. Hè.
Maar als Microsoft zegt, ik denk dat het dan eerder is, dat Microsoft heel vaak heeft gezegd van, vertrouw ons maar, die audio, die tekst, die komt er allemaal door, maar we gaan niks quote-unquote doorverkopen of voor lange
of
termijn
stockeren.
Opslaan. Ja. Of ik weet niet, of stockeren, hoe dat ze het hebben gezegd. Blijkbaar moet daar toch een zekere gevoeligheid hebben gelegen, waarbij dat Amsterdam dan heeft gevraagd, ja, maar kunt je ons dat bewijzen? En dat dan het antwoord nee moet geweest zijn. Dus dat vind ik er wat raar aan. Het is zo precies, Microsoft wilde niet te veel van hun interne keuken weggeven, en dan zei Amsterdam van, ja, nee, laat maar zitten dan. En ik geef hun geen ongelijk trouwens, hè? Daar niet van. Maar
Blijkbaar volgens het rapport dat zij zouden gekregen hebben om het af te raden, zou er blijkbaar toch een het gebrek aan transparantie was een van de feiten. Maar ook vooral, ja, het gaat niet enkel over Microsoft, het gaat ook over andere bedrijven. Maar omdat ze zeggen, ja, we weten niet waar die data komt.
Oké, maar Copilot is wel specifiek, ja, klopt. Maar Copilot is nu wel geviseerd specifiek Microsoft, hè?
Ja, dat wel. Ja. En het is vooral die generatieve AI dat men zegt van, we willen dit toch betrouwbaar doen. Maken en uiteraard, ja, men probeert weer de DPO-kaart te trekken. Maar het gaat ook over, ja, dat beleid, die digital twins, die zaken. Ik kan me inbeelden dat een stad of een gemeente, want zeg je de gemeente Amsterdam, maar eigenlijk is het een stad, het niet wil doen, omdat ze zeggen, ja, we hebben onvoldoende garanties dat als wij het echt intern bekijken, dat er geen enkele data naar buiten lekt die kan misbruikt worden.
Ja, dat is waar, maar ze zijn hier gebonden aan GDPR en de Data Boundary Act en de AI Act,
ja.
Microsoft dan, dus dan denk je toch ook, dat zal dan toch wel afgedekt zijn. Ik stel mij ergens de vraag, ja, het zou een kwestie kunnen geweest zijn van kostprijs ook, hè. Dat kan één ding zijn. Punt twee is, ik vraag me af, ja, wat is dan nu, stel, wilt je dan AI gebruiken, ja of nee? Dat is een soort van evaluatievraag, maar dan meer gebruiksefficiënt. En misschien zijn er al andere spelers op de markt, alhoewel dat ik dan niet denk dat je met het verhaal van privacy kunt afkomen, want ik denk dat er niet veel andere zijn, zeker Amerikaanse bedrijven die u beter, of laat staan Chinese bedrijven, die wat dat betreft commercieel betere garanties kunnen geven. Is het een kwestie van een beetje signaliseren naar de EU van, kijk jongens, we hebben hier wel een EU-speler nodig die dit afdekt. Zou kunnen, maar dan als Amsterdam, waarom, hoeft ook niet helemaal. En als het enkel een technische beslissing is, ja, ik kan me wel ergens voorstellen dat een IT-departement zegt, wij gaan hier lokaal, Amsterdam heeft redelijk wat geld, een LLM-model laten draaien op onze servers en dat gewoon gaan deployen via een ChatGPT-compatible API die je ook in je Copilot kunt inpluggen en die ook maar wel zaken doet. Maar dan is het zo, dan gaat het weer een verhaal worden van de shadow IT, waarbij dat elk gemeentebedrijf op eigen houtje wat local LLM's begint te installeren. En voor een arme gemeente zal dat een 2 miljard parameter model zijn, voor een rijkere gemeente een 70 miljard parameter. Ik stel me de vraag, wat gaat het eindpunt hierin zijn? Toch adoptie, maar in andere vorm? Of wenst men een Europese speler? Of wenst men toch meer open source modellen, wat goed zal zijn? Maar ik zie het nog niet helemaal, bos door de boom wat dat betreft.
Ja, en het is zelfs zo dat de gemeente Amsterdam dan achteraf gezegd had dat ze zelfs nooit een pilot gestart zijn. Dus dat ze zelfs eigenlijk nooit, dat ze wel van plan waren om te doen, maar omwille van de veiligheidsgaranties, De pilot is nooit gestart zelfs. Dus,
maar dan is het een politieke keuze.
Voilà, juist. Dan wordt inderdaad iets gevoeliger.
Dus dan ligt het aan die andere punten die we net hebben besproken. Dan is het niet van, het was technisch niet goed, of zelfs het was niet te duur, dan zal het eerder aan die twee andere zaken gelegen hebben, denk ik.
Ja, het is een... Maar het duidt weer aan dat niet zomaar iedereen blindelings mee stapt met...
Ja, speaking of Microsoft. Ja. Hè? We hebben niet bewust de nee. helden afzwaai, we bedoelden niet Microsoft
nee,
eigenlijk.
Nee, het is maar, wel een feit dat Microsoft er eindelijk na 22 jaar de stekker trekt uit... De eerste videobeldienst ter wereld, Skype. Dus het is gedaan. Men zegt van, kijk, we gaan er vanaf 5 mei...
Wel bijna gedaan. Mei
vanaf
de 5e.
5 mei wordt het definitief van het internet gehaald. Ooit opgericht door Zweden. Een Europees product, Seppe. Dus we hebben wel degelijk mensen in Europa die het kunnen doen. Een Zweedse en een Deense zakenpartner die in 2003, 22 jaar geleden, Skype hebben opgericht. De eerste mogelijkheid om via internet toen beelden te bellen. Dat was revolutionair toen, want het was toen een manier om niet meer eigenlijk met uw privé gsm te bellen. En op het hoogtepunt...
Gsm. Niet iedereen had zelfs een gsm toen dat Skype... En Skype was niet enkel revolutionair wat betreft video, maar ook zeer goedkope tarieven om internationaal te bellen. Hè. Dat zijn wij ook al vergeten in de tijden van WhatsApp. Ik heb nog internationaal calls gedaan via Skype-krediet. Ja. En dat ik heel blij was dat daar $5 op stond en dat ik niet kon geloven hoe goedkoop kan dit zijn.
Ja, klopt. En ze waren de eerste. Geniaal. Dus het duidt ook aan, Seppe, dat we in Europa, want het is uiteindelijk een Europees product, toch wel innovatieve mensen hebben die erin slagen. Maar helaas, dan koopt Microsoft het over. En het is zelfs zo, interessant weetje, Seppe, dat in november vorig jaar was eigenlijk al Skype end of life, officieel.
Ja, ze waren er al lang. Het was een hoe zeg je dat, een doorn in het oog.
Ja.
Ze wilden er vanaf.
Ja, dat klopt. En toen heeft Microsoft het ook voor een prikje opgekocht, hè, 8 miljard euro.
Die in die tijd.
Ja. Maar toch, hè, 8000 miljoen euro, dus dat is een mooi bedrag terug waar je mee gaan rentenieren. Maar het feit dat wel, Microsoft natuurlijk een beetje zijn eigen teams heeft opgeworpen als de oplossing en eigenlijk Skype heeft opgeofferd. Ik ken me nog altijd dat tot vorig jaar dat af en toe mensen nog met Skype belden, dat was geen probleem. Maar,
Gebeurt nog steeds hoor. Ja, het is niet verdwenen.
En mensen vinden toch Teams toch een minder waardig product.
En ik wil niet, ik zeg het ook niet pejoratief, maar ik heb zo wel zitten rondduisteren op de comment-secties, ook op Hacker News en zo, van wat dat mensen zeiden. Vrij verrassend, heel veel oudere mensen gebruiken nog Skype om te bellen met familieleden in andere landen.
Mm-hmm.
Want dat staat op die PC. Ja, Microsoft zegt nu van gebruik maar Teams, maar je weet hoe lastig dat gaat in praktijk. Hè. Dat is punt 1. En dan Teams, ik weet niet of dat je startmenu al is op de open gedaan de laatste tijd, maar je hebt dus Teams, je hebt personal Teams, je hebt Teams for Business, je hebt organizational Teams, je hebt Teams tussen haakjes new.
Ja.
Hallo, stop er eens mee. Dat mag ook wel gaan ophouden, die toestanden. Dus niet dat Skype vandaag de dag eruit ziet als een hele moderne app, daar niet van. Maar mensen kenden het, het werkte, het bleef werken. Microsoft was altijd een voorbeeld van backwards compatible. We gaan geen zaken afvoeren, beginnen ze nu meer en meer te doen. Google was daar altijd het kind van de rekening in termen van hoongelach van Google, vandaag lanceren ze iets en volgend jaar is het weer verdwenen. Nu begin je een beetje het gevoel te krijgen, na 22 jaar, ze mogen ergens wel, maar je voelt daar toch een soort van omgang in Microsoft intern van, we gaan dat ook beginnen doen. En dat vind ik ergens wel spijtig, eerlijk gezegd.
Ja, en wat zijn dan de alternatieven? Apple FaceTime bestaat nog
altijd? Teams.
Nee, Apple
Teams.
FaceTime, WhatsApp.
Nee, volgens Microsoft enkel Teams.
Ja, maar in de praktijk kijken we naar Apple FaceTime
WhatsApp,
Facebook WhatsApp. Messenger, Discord voor de niet wat meer geavanceerde mensen.
Ja,
en zijn
dus
veel
het
andere
web is wel gearriveerd. Ja. Hè? En inderdaad, alle Discord-mensen vandaag de dag gaan nu zeggen, ja, die video werd beter dan eender wat dat je ooit op Teams gaat kunnen doen. Is ook zo.
Maar het is gemakkelijk.
Ik denk, er zijn twee vragen die ik heb. Is Skype for Business, hoe lang gaat dat blijven bestaan? Want de for business is wel een, Microsoft en bedrijf is altijd een aparte relatie. Gaan ze altijd iets geduldiger mee zijn dan de gewone Skype? En vraag 2, met de gewone Skype, je kent de werkwijze voor die internationale calls en videocalls, je moest krediet aankopen.
Mm-hmm. Ja.
Wat gaan ze doen met het aangekochte krediet dat mensen nog hebben staan? Dat verviel al vroeger, maar dat was dan van, het is genoeg dat je één sms stuurt en je bent weer gerefreshed. En een sms is een cent, dus als je $50 hebt staan, één keer per jaar een cent, dat maakt niet uit. Wat gaan ze nu met dat krediet doen? Wordt weinig over gezegd. De stilzwijgende interpretatie is een beetje van, 5 mei, je kunt jij nu maar zien dat je nog heel veel gaat bellen, of anders is dat weg.
Klopt, ja. Nee, dat is een feit. Dat is iets waar mensen meestal niet altijd over nadenken, maar het blijft een moeilijk verhaal. Men probeert nu wel ook in de media wat uit te smeren, van kijk, we stoppen ermee. Gaan ze als krediet geven op Microsoft Games of andere Microsoft-producten? Geen idee.
Dat zouden ze kunnen doen als je al... Maar ja, dat is ook weer de reden waarom ze u niet kunnen terugbetalen, is omdat heel veel van die kredietkaarten waarmee je dat oorspronkelijk hebt gekocht, dat krediet al vervallen zijn.
Ja.
Laat staan, ja, dat kan ik in een PayPal tussen zitten en zo. Ze hebben dat recent Nee, niet recent, een tijdje geleden eigenlijk. Maar ze hebben Skype geïntegreerd met Microsoft Accounts. Als ze zouden kijken naar hun populatie van wie heeft die koppeling gemaakt, dan kan je inderdaad makkelijk zeggen, we geven daar wat Xbox-punten aan of weet ik veel wat. Het doet mij ook wel vermoeden, omdat ze er niet zo hard mee uitpakken, dat er blijkbaar een hele populatie is, en dat koppelt wel terug met de mensen die Skype, de personal Skype, nog gebruiken, die nooit de koppeling met zo'n Microsoft-account heeft gemaakt en dus nog steeds hun Skype-username aan het gebruiken zijn. Hè?
Ja, absoluut. Ja, net zoals Hotmail en andere, dus dat is nog altijd van toepassing.
Voilà.
Ja, nee, die krijgen ze ook.
En dan stel je de vraag, computer frugality of zo. Af en toe lees je zo berichten van, ja, als je sterft, wat gebeurt er met je Facebook-account? Dan moet maar een familielid ergens een aanzoek indienen of weet ik veel wat. In dit digitale tijdperk, zo die langlopende accounts, hoe gaat je daar als bedrijf mee om? En bij de start van een product denk je daar nooit over na,
nee.
Maar bij het einde...
En dat is...
Ja,
Sepp, en ik noem dat regelmatig in mijn presentaties het eindspel.
Ik weet het, is aan mij dat ik het vind, ja.
Heel veel in mijn presentaties, mensen vinden het altijd super enthousiast als ze iets nieuw mogen openen. En dan heb dat enthousiasme een beetje weg als het gebruikt wordt. Maar niemand denkt na van, ja, maar als dat ooit stopt, wat doen we dan? De overdracht, de informatie...
Het gaat altijd vlot, de trial gaat altijd vlot, maar dan zelfs de trial afsluiten gaat niet vlot. Het account afsluiten moet je al zoeken in de settingpagina, hoe delete ik mijn account? Allemaal niet mogelijk en dat zie je heel vaak in software. Hè?
En dan zie je dat Europa wordt dan beschouwd als een lastige klant, maar in Europa zijn er normen waar men zegt van, kijk, je moet maken dat de overdracht naar een andere tool gemakkelijk gaat. Dat je adressen...
Dat zou pas prachtig zijn.
Je adressen van, kunt vereenvoudigen. Ja, maar in de cloud...
een gestandardiseerd exportformaat, maar dan ook beveiligd van wie zijt jij.
Ja.
Ik denk dat we daar nog niet zijn.
Nee, daar zijn we niet. Maar bijvoorbeeld voor cloud bestaat dat met de lock-in. Dat zeggen van, als je een
cloud
provider, dat moet kunnen
omswitchen. Het systeem bestaat, maar provider providers moeten er zich op inpluggen natuurlijk. En men gaat ze verplichten op een bepaald moment. Maar ik ben al, op bepaalde momenten ben ik eigenlijk al... Dat is een heel stom voorbeeld, maar ik heb onlangs een nieuwe gsm gekocht. En na verloop van tijd, als je bepaalde apps niet hebt gebruikt, je hebt dat ook ongetwijfeld al gezien, dan zegt hij automatisch al, deze app heb je al een maand of twee niet gebruikt. We hebben alle permissies automatisch weggehaald. Dat vind ik eigenlijk al super. Want dan denk je, je staat even stil en je denkt, inderdaad, ik heb die al twee maanden niet open gedaan. Dat ding had toegang tot weet ik veel wat in de achtergrond. Het is dan goed dat je dat weghaalt. De volgende stap zou zijn, we verwijderen de app. Voor het web zou de volgende stap zijn, maar ik weet dat dat lastig is, maar je stuurt op zijn minst in een mail van, zouden wij eigenlijk niet uw account mogen verwijderen, want je gebruikt ons niet meer. En aan de ene kant klinkt dat heel invasief, want mensen gaan daar nooit op klikken en je bent altijd met iets bezig. Aan de andere kant zou Microsoft met Skype dan nu wel in een positie geweest zijn waarbij dat ze zouden kunnen zeggen, nu hebben we tenminste een beeld over onze echte actieve gebruikers.
Seppe, bij Telnet hebben ze het ook gedaan. Hè? Een tijdje geleden heeft Telnet al de Telnet-accounts met @telnet.be hebben ze gewist als je die meer dan een jaar niet had gebruikt. En ze hebben wel een berichtje
gestuurd. Het was paniek, hè?
Ja. Het was paniek, want met een oeh. Omdat mensen kregen de facto altijd een Telnet-account met een Telnet.be-account. Nu, de meeste hadden al een Hotmail of een Outlook of whatever account. En dus, plotseling krijg je de vraag, maar ik vond het wel positief, want inderdaad, je wil geen storage reserveren voor accounts die eigenlijk leeg zijn of niet meer worden gebruikt. En men heeft al de mensen met verschillende reminders. Dat is wel positief.
Dat is de provider-vraag, hè. Ja. Jij zegt eigenlijk, ja, als provider, we willen eigenlijk die storage niet meer. Hoe dat je dat wel beter verwoordt, weet ik ook niet. Je kunt wel zeggen van, kijk, je hebt je account al een tijdje niet meer gebruikt, maar je moet alles afdekken. Hè? Want misschien forwarden die mensen wel hun e-mail naar een ander adres, maar doen ze de webapp niet open en is dat de metriek dat je aan het gebruiken bent om activiteit te checken. Dus je moet elke vorm van activiteit, en dat is ook waar Google vaak mee zit, is wat is activiteit? Google doet vaak van die lancering van we gaan dit product afsluiten of we gaan uw account afsluiten, tenzij dat er activiteit is. Bij YouTube onlangs was dat zo. En dan zijn ze zo diep gegaan dat ze zeiden, ah, zelfs een video bekijken voor een seconde lang met die account is activiteit. Om maar te zeggen, ja, hoe meet je dat, hoe doet je dat? Maar ik denk wel, het is exact zoals dat je zegt, beginnen is altijd heel vlotjes, leuk, plezant, maar dan een keer kunnen zeggen tegen uw gebruikers van, gebruik jij ons nog? En het heeft langs beide zijden een voordeel, want die gebruiker denkt dan van, ah ja, nee, eigenlijk niet. Bedankt om mij geen spam meer te sturen of weet ik veel wat. En als bedrijf, bedankt dat wij u niet meer moeten opslaan, dat wij dat niet altijd meer moeten refreshen en weet ik veel wat. Ook, hè. Dus, maar
nee, maar het is een thema van een bedrijf als Microsoft of gelijk welk commercieel bedrijf mag beslissen op een gegeven moment om zijn product te stoppen en mensen te motiveren om naar hun nieuw product te gaan.
Maar het punt is, een bedrijf als Microsoft heeft daar niet eens zoveel last van, denk ik dan. Maar als je een service provider bent van een softwarepakket, als een software as a service op het web, waarschijnlijk wel als kleine KMO. Hoeveel schijnaccounts of shadow accounts heb je zo niet liggen?
Ja, maar wacht, als ze met Gmail die beslissing nemen, dan gaan we pas echt de paniek zien, denk ik, wereldwijd.
Ja, dat denk ik ook. Het is daarmee dat ik zei, bij YouTube waren ze al begonnen. En iedereen dacht toen, als ze dat ooit bij Gmail gaan doen,
ja,
dan is het,
dan zal het even schrikken worden.
Branden de toortsen en rieken in de hand.
Ja, zoiets. In elk geval, met deze mooie eindquote en visuele interpretatie van hoe we gaan eindigen, gaan we deze SAI-podcast beëindigen. Bedankt, Seppe. En voor iedereen nog een kleine boodschap. Wij bij SAI organiseren op donderdag 4 december, ik weet het is vroeg, maar beter vroeg, onze SAI-conferentie, die noemt SAI Reset IT 2025. Die organiseren wij op donderdag 4 december in de namiddag in Brussel Centrum. Voor mensen die met de trein gaan of met de metro, Brussel Centraal is perfect vlak in de buurt, want dat gaat door in The Square. Wij hebben 7 topsprekers uitgenodigd. We gaan die mondjesmaat bekendmaken.
Volgende week de eerste.
Volgende week gaan we de Master of Ceremony al ook bekendmaken. Dus daar beginnen we mee. En dan de 7 keynotes. Er zit een bekende naam tussen, er zit een onbekende naam tussen. Er zit een, we zullen wel zien. Maar schrijf u in. Het is voor een klein bedrag, omdat we no-shows een beetje willen vermijden. Maar ik denk dat het bedrag zal voor de mensen die aanwezig zijn ruimschoots gecompenseerd worden. Niet enkel met het eten, maar ook met een aantal andere zaken. En Seppe, iets wat de mensen nog niet weten is, er komt iets heel speciaals. Ik ben nog aan het onderhandelen, maar als het lukt, degenen die aanwezig zijn, gaan zich een bult verschieten. En het is iets heel exclusief voor de mensen die aanwezig zijn op dat moment. Dus we gaan ook wel waarschijnlijk een record doen van de sessies. Dat kan ook wel achteraf verschijnen. Maar voor de aanwezigen op dat moment in de zaal, die blijven tot op het laatste moment, die krijgen iets uniek. Dus dat meer gaan we nog niet vertellen. Surprise, surprise. Maar ik zou zeggen, schrijf u in. Er zijn 150 plaatsen. We gaan geen plaatsen extra reserveren, omdat we
niet meer. Nee, we zitten in de zaal. Voilà. Het is first come, first served.
First come, first served. En het is ook het feit van, we gaan ervoor zorgen dat we rekenen dat de mensen langskomen. Het is, zoals Jacques van den Bulke vroeger in de goede oude tijd zijn SAI-conferenties deed. We gaan proberen dat topniveau terug opnieuw te bereiken. En ik ben heel nieuwsgierig, maar schrijf u gewoon in. Op onze SAI.be vindt u de gegevens voor onze conferentie. Dus met veel plezier sluit ik
de agenda af. Naar beneden scrollen. 4 december staat helemaal onderaan. Het is het laatste afsluitende event. En het wordt een top-event, denk ik. We gaan er echt weer staan in een nieuwe locatie, nieuwe setting, meer sprekers, full-on IT... technologie, we gaan ervoor gaan. Het gaat denk ik echt een topnamiddag worden.
Ja, voilà. Dus bij deze...
Heel kort, misschien ook de shorts aankondigen. Voor degenen die het nog niet wisten, we zijn begonnen met een concept dat wat sneller, to the point, online is voor degenen die deze podcast te lang vinden. En ik geef u geen ongelijk. wij praten soms graag door. Shorts is het concept, een korte video over al onze 7 thema's, van architecture to software dev, cloud and infra, data, AI, security, legal, compliance en emerging tech. 15 minuutjes, paar slides, iemand praat, topmens, geen commercial persoon, maar iemand die er wat van weet, die zijn bronnen checkt, die onderzoek ernaar doet en die kort even komt uitleggen wat dat u moet weten eigenlijk van de afgelopen maand in dat thema. U kan het live bekijken als u wilt. U kan zich gewoon inschrijven zoals voor al onze events en dan krijgt u de link doorgestuurd. Het staat ook publiek online achteraf als u het wilt bekijken. Kan ook, maar dan bent u een week of zo te laat. Dus houd het in de gaten.
Het is op basis van een aantal vragen die we kregen van onze leden om dit te doen, omdat ze de tsunami van informatie is te overweldigend en ze willen eigenlijk...
To the point nieuws, voilà. Kort gebracht.
Ja, dat is eigenlijk wat SAI willen blijven doen. In al die massa-informatie daar de essentie uithalen voor u als lid en dat proberen zo goed mogelijk te duiden. En alle suggesties zijn altijd welkom. U vindt onze contactgevers terug op onze website. Dus ook daar, als er mensen zijn die ook zin hebben om eens in de podcast of een andere in de shorts mee te doen, dan mogen zij ons altijd contacteren.